Welkom bij Radio Maria.
Was gebeurd. Het onderwerp van ons gesprek was hij, Jezus uit Nazareth, waarvan we hoorden hoe hij gekruisigd werd. Het idee dat hij er niet meer was, het drukte zwaar op ons. En niets waar ik of Kleopas de troost nu nog in vond. Had de dood zelfs bij die man van God dan toch het laatste woord? O, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht. Vroeg er ons toen naar. Zeg, wat praten jullie over met elkaar? Maar bent u dan de enige vanuit Jeruzalem die niet weet wat er is gebeurd? Zo vroegen we aan hem. En dus begonnen wij hem te vertellen hoe bijzonder Jezus was en hoe hij zieken van elke kwaal genas. Ook hoe hij door onze lijders uitgeleverd werd. Ze zagen Jezus als een overtreden van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel, zijn dood bracht ons in rouw. En waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest. Aan de man die bij ons was, begon hij uit te leggen dat dit alles nodig was. Dat de Messias lijden moest voor ons, zoals al was voorzegd. En zo verklaarde hij ons alles uit de wet. Ja, hoe vroeger al was uitgezien, hopend op Gods trouw. Naar iemand die de zonden van het volk dragen zou. Het was Gods plan dat de Messias zelf het lijden zou doorstaan. Om zo zijn heerlijkheid, zijn glorie in te gaan. En ondertussen waren we al bijna bij ons huis. De onbekende man, hij wilde verder op zijn reis. Maar we nodigden hem uit bij ons en drongen erop aan om nu het laat werd toch met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens. hoe het kwam dat wij het zagen. We weten het niet eens. Maar terwijl hij dankte en de broden brak, ontdekten wij verrast. Ja, het was Jezus zelf die bij ons. Dezelfde ogenblik verdween hij weer uit ons gezicht. Maar het duisternis in ons had plaatsgemaakt voor stralend licht. We waren eerst zo hopeloos en down en voelden ons zo zwak. Maar dat veranderde toen Jezus met ons sprak. Ja, ons hart werd brandend toen Jezus met ons sprak. Wij veranderden toen Jezus met ons sprak.
Goedemiddag, beste luisteraar van Radio Maria op de dinsdagmiddag. Goede avond, als je op woensdag luistert. En een zalige morgen gewenst aan de vroege vogels van de zondag. Welkom op de tweede aflevering van Mee met Missio, de vernieuwde maandelijkse rubriek van Missio op Radio Maria. De kop van het nieuwe werkjaar is eraf. De kalender heeft ons zachtjes neergezet in de maand oktober en dat is voor ons een bijzondere maand. Als je meer dan pakweg 50 jaar op de verjaardagsteller hebt staan, heb je het wellicht nog meegemaakt. In de lagere of middelbare school. Dat er in oktober een missionaris op bezoek kwam in je klas en dat hij vertelde over zijn leven en werk in een ver land, op een ander continent. In Azië, in Afrika of in Zuid-Amerika. En dat je dan met de klas geld inzamelde voor de arme kinderen waar hij werkte. Zo werden de woorden oktobermaand en missiemaand stevast in één adem uitgesproken. Dat oktober in het jaar 2023 nog steeds de missiemaand is, ligt veel minder voor de hand. Want als er geen missionarissen meer zijn, voor wie zouden we dan nog geld inzamelen? Die redenering is zo krom als een hoepel. Er zijn anno 2023 nog altijd missionarissen actief. Belgische missionarissen in andere continenten. We zullen straks een van hen beter leren kennen. En buitenlandse missionarissen in België. Wie kent er geen buitenlandse priester die actief is in ons land? De missiemaand doet ons vandaag nadenken over het belang van missie. Van onze missie als gedoopte christenen. Wat is onze rol in een kerk die veel verder reikt dan de kerktoren van ons dorp en dan de grenzen van ons land? Vorige maandag, 25 september... waren we met velen bij elkaar in Centrum Eenheid in Rotselaar-Wezenmaal voor de officiële start van de missiemaand in Vlaanderen. Bisschop Koen van Houten kon zelf niet aanwezig zijn, maar hij had voor ons de volgende boodschap opgenomen.
Goedenavond, vrienden, en van harte welkom op deze startavond voor de missiomaand 2023. Oktober komt eraan. Door wat agendaprobleempjes kan ik jammer genoeg deze avond niet bij jullie zijn, maar ik hield eraan om jullie langs deze weg toch even te groeten en een klein woordje toe te spreken. In onze plaatselijke kerk maken we van alles mee, momenten van vreugde, momenteel ook momenten van veel zorgen. Maar toch is het goed dat Missio de ramen van onze plaatselijke kerk opentrekt en ons uitnodigt tot verbondenheid met de kerk op vele plekken, in vele continenten, vele landen van deze wereld. Deze wereldwijde verbondenheid met de universele kerk willen we in oktober zeker niet missen. De mensen van Missio hebben gezorgd voor een mooi campagne-thema, Deel je vreugde. En het is het slot eigenlijk van het bekende Emmaüs-verhaal. Mensen mogen Christus ontmoeten, in gesprek gaan met hem, luisteren naar hem, getuigen zijn van zijn nabijheid. En als ze dat alles hebben meegemaakt, willen ze dat graag delen met anderen. Een pracht van een boodschap, een pracht van een ervaring. We wensen het elkaar toe straks voor de oktobermaand dat we mogen groeien in de ontmoeting met Christus. Door ons gebed, het overwegen van de schrift, het luisteren naar zijn geest, het samenkomen, twee of drie in zijn naam, het breken van het brood, zoveel kansen om de levende Heer te ontmoeten. En als we dat mogen meemaken en ons dan heel dankbaar voelen, is het ook van groot belang die vreugde te kunnen delen, hier in onze plaatselijke omgeving, maar ook verbonden met alle getuigen van Jezus, waar ze ook in de wereld werkzaam zijn. Deel je vreugde, een prachtig thema om rond te werken en te bidden in de komende missiemaand. Ik hou eraan, evident, om het missioteam heel hartelijk te bedanken. Zij die hard hebben gewerkt om de campagne voor oktober goed voor te bereiden, ons ook wat materiaal ter beschikking te stellen. Ik wil ieder van jullie danken die zal zoeken om in de plaatselijke geloofsgemeenschappen de aandacht voor de Wereldkerk levendig te houden en vooral op te roepen tot gebed en grote solidariteit met die bisdommen in de wereld die werkelijk afhangen van wat wij met hen delen om in de toekomst te kunnen leven en werken en getuigen te zijn van de Heer. Ik wens jullie een heel boeiende avond en ik vraag jullie ook te bidden in de oktobermaand voor een vruchtbare synode in Rome. Dank je wel, graag tot ziens.
Straks vertellen we je nog wat meer over de missiemaand en over het animatiemateriaal dat Missio voor de missiemaand klaargemaakt heeft. Eerst gaan we naar Mexico. Daar woont en werkt al bijna 25 jaar een missionaris uit België. Zijn naam? Luc Esprit. Luc werd geboren in Roeselaar in 1962. Na zijn collegejaren in het klein seminarie van Roeselare studeerde hij godsdienstwetenschappen in Leuven. Ondertussen was hij helemaal in de ban geraakt van het Spaans, dat hij had leren kennen in Thésée. Nadat hij 2 jaar godsdienstles gegeven had aan het VTI in Waregem, krijgt hij de kans om in de Chileense stad Copiapó te gaan werken als NGO-coöperant bij de Belgische Franciscanen. Op dat moment had hij net zijn vrouw Celina leren kennen, in Thésée. Ze sprak Spaans en was afkomstig uit Mexico. Na 2 jaar kwam Celina bij hem wonen, in Copiapó. Daar werden 2 kinderen geboren, Melina en Diego, en ongeveer 4 jaar later trok het hele gezin naar Mexico, naar de stad Tehuacan, in het arme zuiden van het land. Daar is hij nu dus al bijna 25 jaar actief als pastoraal werker. Enkele dagen geleden had ik de kans om hem voor de microfoon van Radio Maria te brengen. Graag nodig ik je uit om naar zijn verhaal te luisteren. Laten we eerst wat in de stemming komen met Mexicaanse muziek. Bij ons zit Luc Esprit, een West-Vlaming die op een bepaald moment naar Latijns-Amerika is getrokken. Luc, Kunt u even uitleggen hoe u daar terecht bent gekomen?
Ik denk dat alles begonnen is in TZ, waar dat ik naartoe getrokken ben en waar dat ik de eerste mensen heb leren kennen die Spaans sprekend zijn. En meer bepaald, toen dat ik daar was gedurende een week en dat ik daar een stilteweek heb meegemaakt, waar dat Bijbelse inleidingen werden gegeven door een Spanjaard. Op het einde van de week zei ik tegen een Vlaamse vriend, dat is toch mooi, de Spaanse taal. Maar zei ik ook, het is niet omdat je iets mooi vindt dat je dat dan gaat studeren. Maar toen dat ik terug in Leuven kwam, waar dat ik godsdienstwetenschappen studeerde, bleek het eigenlijk heel gemakkelijk te zijn om ook Spaans te studeren, heel concreet in het Centrum voor Levende Talen.
Ja.
Wat ik dan gedaan heb in het geheim, want het was eigenlijk een slecht idee om daaraan te beginnen als je in het moeilijkste jaar zit van mijn opleiding als godsdienstwetenschapper.
En wie mocht het niet weten?
Mijn ouders.
Ah, ja, goed, ja.
Want het was echt een jaar dat je beter er niks bij neemt.
Ja.
En ik heb dat dan maar verteld toen dat ik door mijn examens was in het Spaans. En dat was heel goed gegaan. En ik heb dan gevraagd aan mijn ouders, kijk, als ik erdoor ben in de examens van godsdienstwetenschappen, mag ik dan naar Spanje gaan, naar Salamanca, om meer Spaans te studeren. En waarom Salamanca? Ik had op de tv, op de Hollandse tv, een programma gezien voor mensen die Spaans wilden leren met fragmenten uit Salamanca.
Ja, ja.
En ik heb dus ook al een brochure bekomen. Ik wist hoe dat ik dat kon doen. En inderdaad, ik was geslaagd in de studies van godsdienstwetenschappen. En zo ben ik dan naar Salamanca geweest. Maar voordien heb ik ook nog naar TC geweest, waar dat ik nog verschillende Spaanse vrienden heb leren kennen. En toen dat ik in Salamanca was, heb ik heel veel Spaans gestudeerd, omdat ik wist, achteraf zie ik mijn vrienden terug. En dan gaat dat veel gemakkelijker zijn als ik goed Spaans kan spreken.
Ja.
En dus, dat is dus de eerste stap. Dus ik heb dus niet enkel godsdienstwetenschappen gestudeerd, maar ook Spaans. Ja. En achteraf denkt de mens, als ik nu kon combineren. Ik had dus ook bericht van een veel levendiger kerk in Latijns-Amerika. En mijn belangstelling was om te gaan naar een land waar ik het lang zou kunnen uithouden. En dat heeft onder andere te maken met het klimaat.
Ja.
Want ik herinner me ook van een Fideidonenpriester die werkzaam was in Venezuela. In Venezuela, maar heeft dat niet uitgehouden omdat het te warm en vochtig is.
Ja.
En dus bij mij dacht ik ook niet van te gaan naar Nicaragua, omdat dat ook een tropisch klimaat is.
Ja.
Dus met andere woorden, de landen die mij meest interesseerden waren de twee uiteinden van Latijns-Amerika. Van de ene kant Mexico,
ja,
en van de andere kant Chili, Argentinië, Uruguay. Hè.
Ja.
Maar om als NGO-coöperant uitgezonden te worden, kon dat niet naar Uruguay gaan zijn. Dat kon ook niet Argentinië zijn, maar wel Chili. En van Mexico heb ik gehoord dat het moeilijk is om een verblijfsvergunning te krijgen,
ja,
als je niet getrouwd bent met een Mexicaanse. Dus daarvoor heb ik nog moeten een tijdje wachten.
Ja. Dus u bent als, ik hoor, als NGO-coöperant,
ja,
een medewerker, dat,
ja,
dat was uw eerste stap.
Ja, maar het was wel een overeenkomst met het bisdom Copiapó. Ik ben een keer 7 weken naar Chili geweest om na te gaan waar dat ik zou kunnen werken in, ja, de pastoraal. En ik kwam eerst toe in La Serena, dat is een mooie koloniale stad gelegen aan de kust. En maar de aartsbisschop zei me dat ik ging moeten samenwerken met zijn opvolger, Monsignor Cox. En ik had daar heel negatieve referenties over, over die bisschop. En ik ben dan gegaan naar een andere bisdom, Talca, wat alles zo positief was. Het pastoraal werk dat er geleverd wordt, ook door leken, dat ik zeg, ja, ik kan hier enkel maar leren, maar wat kan ik bijbrengen? En ik vroeg, is er nog elders een bisdom waar dat er een nood is aan pastorale werkers en waar dat er een profetische bisschop is, dat wil dus zeggen, een bisschop met veel gevoeligheid voor sociaal onrecht en dus die ook prioriteit wil geven aan sociaal-pastorale projecten. Yeah. En zo ben ik uiteindelijk beland in Copiapó. Niet omdat dat zo'n schone stad was. Dat was in het midden van de woestijn van Atacama. Dat is een streek waar dat er jaren zijn dat er geen druppel regen valt. Mm. Hè. Maar dat was een heel dynamische bisdom. Dankzij die bisschop die zich eerst heeft laten kennen toen dat hij hulpbisschop was in de hoofdstad, in Santiago, ten tijde van de dictatuur van Pinochet, omdat hij samen met een Lutheraanse pastor een organisatie heeft opgezet die zich bekommerde van het lot van de mensen die verdwenen gedurende de dictatuur en hun familieleden. Dan is hij weggepromoveerd geweest naar het noorden, maar er zijn vele mensen, religieuzen, priesters, ook uit verschillende landen, uit het buitenland, uit Italië, Spanje, en daar waren gelukkig ook Belgische Franciscanen die het voor mij gemakkelijk gemaakt hebben om daar te kunnen wonen, om daar te kunnen werken, omdat ik eerst werkte in de parochie van San Francisco. Dus, maar ik heb dus ook andere taken gekregen van de bisschop, onder andere om les te geven aan godsdienstleraars, ook om vorming te geven aan jongeren die nog vanaf 18 jaar, maar die nog een middelbaar nog niet achter de rug hadden. En dat was een voorstel van mensvorming. En dat was bij mij sterk geïnspireerd door de jeugdpastoraal, waar dat ik ook jaren in gewerkt heb in Copiapó.
Ja. Toch nog voor alle duidelijkheid. Ja. U bent als leek naar daar gegaan. Dus niet als priester.
Nee.
Hoe ging dat in zijn werk in die tijd? Wij kennen eigenlijk alleen maar missionarissen.
Ja. Inderdaad. In die tijd, zeggende dat je missionaris was, dat ging niet juist klinken. Ja. Dat was enkel voorbehouden aan priesters enzovoort.
Ja.
Maar fijn. Ik heb godsdienstwetenschap gestudeerd, dus het was ook evident dat ik meest voorbereid was om te werken in de pastoraal, wat ik dus ook gedaan heb, en dat ik nog altijd blijf doen.
Ja, maar dus u bent ook uitgestuurd door Belgische bisschop om daar te gaan werken?
Oorspronkelijk was dat niet nodig. Ik was uitgezonden door een NGO vanuit België om samen te werken. Ik ben als leek vertrokken. 3 jaar later ben ik teruggekeerd naar België, op vakantie. Maar in de tussentijd zijn er verschillende dingen gebeurd. Na 1 jaar kwam ik tot de conclusie dat ik het wel zag zitten om een langdurig engagement te hebben in de pastoraal in Latijns-Amerika en Chili. Maar bij mij was het ook duidelijk dat ik toch liever getrouwd door het leven willen gaan. En het was zo dat ik een maand voordat ik vertrok voor 3 jaar naar Chili, mijn vrouw heb leren kennen in TZ. En na een jaar vroeg ik toestemming aan de bisschop van Chili om mijn vrouw beter te leren kennen in Mexico.
Ja.
En dus dat is ook zo gebeurd. En dan later is zij een keer afgekomen naar Chili, toen mijn ouders er waren. En dan zijn we getrouwd in Mexico. En dan is mijn vrouw met mij gaan wonen in Copiapó, in Chili. Maar doordat mijn vrouw ook pastorale ervaring heeft, ze is ook psychologe, heeft zij direct kunnen werken in de pastoraal van het bisdom Copiapó.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel, heel eenvoudig gegaan. Dankzij een bisschop die wel oog had voor wie dat iets positiefs kon inbrengen in de pastoraal van het bisdom.
Ja. Wat een toeval toch eigenlijk, dat u in Taizé iemand leert kennen uit Mexico. En vandaar ook terug in Chili beland.
Ja, ik herinner dat ik toen in een stilteweek was. En er bestond in die tijd wat men noemde thee intercontinentaal. Met andere woorden, dat was een namiddag waar dat er andere landen werden voorgesteld. Polen, de Filipijnen, Mexico. En ik dacht, ja, ik ga even luisteren naar die mensen van Mexico. Dat is toch ook een Latijns-Amerikaans land. En dat is op dat moment dat ik dan mijn vrouw heb leren kennen. En die vond dat nogal boeiend, dat ik bereid was om een land te verlaten. Ja. En om te werken in de pastoraal in Chili. En zo achteraf hebben we contact blijven hebben enzovoort. En enfin, de rest van het verhaal kent
u. Ja. Na een tijdje bent u van Chili naar Mexico gegaan. Is dat ook op vraag van een bisschop? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Chili, na een aantal jaren, werd niet meer beschouwd als een ontwikkelingsland. Dat was wel beschouwd als een ontwikkelingsland ten tijde van de dictatuur van Pinochet. Met andere woorden, ik kon niet meer uitgezonden worden als NGO-coöperant om te werken in Chili.
Ja.
Maar dat was nog wel mogelijk in Mexico. En ik wist al, door te trouwen met de Mexicaanse, dat ik in feite niet enkel met haar trouwde, maar ook met heel haar familie. En dus dat ik waarschijnlijk wel ging terechtkomen in Mexico. Met minder problemen. Waarom? Omdat ik intussen getrouwd was met de Mexicaanse.
Ja, ja.
Dus kwestie van verblijfsvergunning heb ik niet zoveel problemen gehad in Mexico, omdat ik getrouwd was met de Mexicaanse. En dus heb ik dan nog 3 jaar gewerkt in een NGO, maar ik gaf toen ook al les in het groot seminarie van Tebacan, van het bisdom Tebacan. Maar dat was nog met het NGO. Achteraf beschouwde men vanuit België ook niet Mexico als ontwikkelingsland. Dus dat zijn iedere keer minder landen geweest waar dat men kan uitgestuurd worden als NGO-coöperant. Ik denk dat dat van vandaag nog mogelijk is naar Haiti, naar Guatemala, naar Honduras, naar Bolivia, maar niet naar Mexico. En dus op die manier is mijn statuut eigenlijk veranderd. En nu ben ik al vele jaren, om precies te zijn 24 jaar, ben ik al uitgezonden door het bisdom Brugge om samen te werken in het bisdom Tehuacán. Vroeger was dat iets dat voorbehouden was aan fidei donumpriesters. En op het laatste is dat ook mogelijk voor mensen die als leek uitgezonden worden door het bisdom om samen te werken in een bisdom in een ander land. Ja.
Die samenwerking met het bisdom in Mexico, hoe verloopt dat precies? Werkt u mee in een parochie of in een pastorale eenheid? In een...
Ja. Voor het moment werk ik in bijbelanimatie. Dat maakt deel uit van wat dat men noemt de profetische pastoraal. Ik werk ook samen in de sociale pastoraal, maar wel op het niveau van het bisdom. Dus niet op parochiaal niveau. Maar ik werk ook samen bij uitnodiging van parochiepriesters om vorming te geven aan de leken.
Ja.
Dus ja, alles wat ik doe is op uitnodiging van.
Ja.
En gelukkig, die uitnodiging blijven. Zelfs nu dat ik hier in België ben, heb ik een bijeenkomst voorbereid van sociale pastoraal. Ik heb dat uitgeschreven. En mijn vrouw heeft mij 2 dagen geleden mij vertegenwoordiger in die bijeenkomst op het niveau van het bisdom. Ja.
Oké. Okay.
Es paciente, es afable, no tiene.
Bij mij zit Luc Esprit. We hebben daarnet een tijd al gepraat hoe u in Mexico terecht bent gekomen. Kunt u even aangeven wat het verschil is tussen een Mexicaanse parochie en het parochiale leven dat u kende vanuit West-Vlaanderen?
Er is een enorm verschil. Ten eerste, bij ons is het niet iets buitengewoons dat de kerk bomvol zit en dat er zelf geen plaats genoeg is voor de mensen die naar de mis willen gaan de zondag. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Mexico een bevolking heeft die in de laatste tientallen jaren enorm gestegen is. En niet in dezelfde mate zijn er voortdurend nieuwe kerken bijgebouwd.
Ja.
Dus dat geeft dus een beetje een bedriegelijke indruk. Dat zei, oh, het gaat allemaal goed in de kerk in Mexico, want de zondag zit de kerk bomvol. Maar dat is ook te maken met het feit dat de bevolking enorm gestegen is.
Ja. Ja?
Dan ook nog een heel belangrijk verschil. In België worden de priesters betaald,
ja,
waardoor dat het voor hen niet noodzakelijk is dat zij een inkomsten proberen te krijgen door de viering van sacramenten, dat zij dus zich veel meer kunnen toeleggen op het bezoek van zieken, gevangenen, andere noodlijdenden, ja, dat zij verschillende sociale projecten kunnen hebben, bijvoorbeeld ook met migranten, dat men ook veel initiatieven kan nemen rond vorming, enzovoort. Terwijl dat in Mexico de priesters afvangen, een inkomen is, heeft te maken dus met de collectes en andere giften die gewoonlijk verband houden met de viering van sacramenten.
Ja.
Waardoor dus dat vooral in Mexico de nadruk daar enorm op ligt. Hè?
Ja.
Trouwens, en dat wil ik nog een keer bij vertellen, in Chili, waar dat toen werkte, kon de bisschop er wel voor zorgen dat de priesters een minimumloon kregen.
Van de staat?
Nee, of, ja, hoe dat hij eraan gekomen is, weet ik niet precies.
Ja.
Maar dat was vooral voor de Chileense priesters.
Ja.
Ik herinner me nog dat de Belgische Franciscanen niks kregen. En zeiden, ja, die kunnen er wel op een andere manier aan geraken. Ja. En, ja, dus met andere woorden, de kerk is zeer sacramenteel georiënteerd, ja, met een heel zwakke sociale pastoraal. Zeker in tegenstelling met wat ik meegemaakt heb in het bisdom Copiapó in Chili. Ja. Het is alsof dat de mensen eigenlijk veranderd van kerk. Bijvoorbeeld in België en West-Vlaanderen heb ik, ik weet niet hoeveel mogelijkheden gehad om mij bij te vormen. Behalve mijn studies in godsdienstwetenschappen heb ik dikwijls retreiten gevolgd, bijvoorbeeld in de Sint-Adries abdij of in de abdij in Drongen. En ja, er waren verschillende vormingsmogelijkheden en die eigenlijk gratis praktisch waren. Hè?
Ja.
Dus in West-Vlaanderen heb ik dus een kerk gekend die, waar dat er veel vormingsmogelijkheden waren. In Mexico is dat veel minder, en Chili ook. Maar in Mexico ligt heel de nadruk op de sacramenten. Ja,
ja. Is er een groot verschil in de beleving van zo'n feesten? Bijvoorbeeld, binnenkort vieren we Allerheiligen. Wordt dat in Mexico op dezelfde manier gevierd als hier? Of is het toch een groot verschil?
Ja. In Mexico, als er een bijeenkomst is, zelf, al is dat een vergadering, dat draait bijna altijd uit op een feest, op samen eten. Hè. Soms zijn er daar mensen die zo enthousiast zijn dat ze zelf dan nog beginnen te zingen met karaoke en zo erbij.
Maar, ook voor een feest als Allerheilige?
Wat... Ja, ja, maar een van de bijzonderste feesten, of de meest merkwaardige feesten die er is in Mexico, is precies Allerheiligen. Omdat men veel respect heeft voor de ouders of grootouders die overleden zijn. Dat begint al bij het overlijden zelf.
Ja.
Wat er normaal drachter 9 dagen wordt samengekomen in het kruis van de overledene of op een andere plaats. Daar wordt dan gewoonlijk samen de rozenkrans gebeden. Maar achteraf wordt er ook samen iets gegeten. Ja. Dat kan zoiets zijn van zoete broodjes of zo, met chocolademelk of iets anders. Ja, die meer typisch is van Ginder, maar waarvan ik niet de vertaling ken in het Nederlands. Hè. En dan met allerheiligen heb ik dus meegemaakt dat men bij de familie van mijn vrouw eerst begon met de rozenkrans. Iedereen kan natuurlijk niet voorgaan in het gebed van de rozenkrans, maar bij ons is dat ook mogelijk dat er mensen daarvoor betaald worden, leken, om voor te gaan in het rozenkransgebed. Ja. Dat dat dan goed georganiseerd wordt enzovoort. Intussen is er een altaar met kaarsen, met foto's van de overledenen, met bloemen enzovoort. Dat is het ene dat ik meegemaakt heb vorig jaar. Hè. En dan gaat iedereen naar het kerkhof.
Iedereen, wat mag ik me daarbij voorstellen? Zijn dat 50 personen?
Ja, dat kan veel meer dan 50 personen zijn. Dat is de grote familie. Dat is niet enkel de kinderen van de overleden persoon, dat zijn nichten, onkels, kozijnen, vrienden, vriendinnen van de persoon die overleden is. Hè. En die worden uitgenodigd om samen te bidden, om samen naar, in dat geval, wat het een grafkapel, dus een kapel die gebouwd is, ja, niet enkel voor de overleden persoon, maar ook voor andere familieleden, ja, die al overleden zijn. Of er zijn ook nissen voorzien voor mensen die later nog gaan overlijden. Ja, ja. Ja. En daar worden een heleboel bloemen bijgebracht. En in het geval van dat familielid was het ook zo dat een van de zonen ook aan de landbouw doet. En dus hij had ook van die bloemen op zijn akker. Dus met andere woorden, er waren meer of bloemen genoeg. Ja. En dat was ook merkwaardig. Daar nog een orkestje bij, met iemand die gitaar speelde en iemand anders accordeon. En zelfs een man met een contrabas. Dat was natuurlijk ook gecontracteerd. En een van de dingen die mij opviel, was dat de pin van de contrabas in de aarde stak, naast een lange klomp losse aarde. Mm. Waarbij dat ik wil zeggen, dat het ook duidelijk is dat de tegenstelling arm en rijk zie je ook op een begraafplaats, ja, waar dat er voor mensen sommig een kapel kan gebouwd worden, waar dat mensen dus ook kunnen staan in de schaduw, hè, want dus ook in november is het nog veel zon enzovoort. En bij anderen is er enkele een lange klomp losse aarde. Hm? Ja. En dus dat orkest speelde vele liedjes. En dikwijls is het ook zo dat wij de tekst kennen van die liedjes en dan beginnen wij ook samen te zingen. En op een bepaald moment wordt er ook een appellikeur rondgedeeld en kleine plastieke glaasjes. En dat was voor mij indrukwekkend, omdat heel het feest wordt gehouden ter ere van degene die overleden is. Ja. En er zijn mensen die bereid zijn om daar veel geld aan te besteden, wat dat bij ons maar het geval zou zijn om een toeristische reis te doen. Maar zij doen dat zelfs met allerheilen. Maar ik weet nog goed, achteraf, na het kerkhof, kwamen we dan samen in het ouderlijk huis en daar stond er een ander orkest die dan muziek speelde natuurlijk, waar dat we ook begonnen te dansen. En er was ook dus een typisch gerecht van bij ons, die moeilijk uit te leggen is wat het is. En dat is een onverleken. En er zijn mensen die liever een groot feest organiseren dan een toeristische reis doen. Ja.
En dat is dan eigenlijk een feest voor niet alleen de naaste familie, maar voor een grote familie.
Ja, voilà. En ook gebuurs enzovoort die er ook bij komen. Ja. En daarmee worden eigenlijk de goede relaties bevestigd en gecultiveerd. En zo zien we elkaar ook terug. Dus omdat in Mexico de mensen toch ook veel werken. Hè? Dus vele mensen werken ook tot zaterdagmiddag. Ja. Dus met andere woorden, wanneer komen we elkaar dan een keer allemaal tegen? Wel op zo'n feest.
Ja. Dit is nu het Allerheilige Feest. Zijn er nog andere feestelijkheden of andere liturgische feesten die uitbundig gevierd worden? Denk bijvoorbeeld aan Pasen.
Ja, de Pasen, dat is niet enkel. Een van de dingen die mij opviel, dat was al in Chili, dat eigenlijk het belangrijkste feest is niet Pasen.
Nee?
Het is Goede Vrijdag.
Ja. Ah, ja, ja.
En de beleving. Hè? Want dus de bijzonderste dag is voor de meeste mensen de Goede Vrijdag. Maar ik herinner me, toen ik in Chili woonde, dat de zondag gewoon de activiteiten van de scouts was altijd doorgaan op de zondag van Pasen. Ja? Ik heb daar een paar keer veranderingen gebracht. Ik heb dan een nachtwaken georganiseerd. Die begon s'avonds de zaterdag. Ja. En die eindigde de zondagmorgen. Ja. En dat was met een... We lazen heel het Marcus-evangelie uit.
Okay.
Dat was nog bij de inspiratie, heb ik nog gehaald bij Benoit Standaard, die ik een paar dagen geleden nog gesproken heb.
Ja.
En,
dus dat is eigenlijk een soort paaswaken.
Ja, voilà. Ja. Voilà. Dat was ook een beetje nieuws ook voor hen, hoor. Omdat gewoonlijk, zoals ik gezegd heb, de nadruk ligt op de Goede Vrijdag. Voor de meeste mensen, heb ik dat zo geïnterpreteerd, het geloof eindigt bij Goede Vrijdag. Dat wil dus zeggen, het geloof helpt hen om zich neer te leggen bij al het lijden dat er is.
Ja.
Zeker berusting ook. Ja. Dus terwijl als men viert tot en met Pasen, viert men dat het lijden niet het laatste woord heeft. Dat het onrecht niet het laatste woord heeft.
Ja.
Ja? De identificatie met de gekruisigde Jezus heeft ook te maken, men identificeert zich met de gekruisigde Jezus, omdat dat ook verband houdt met het kruis dat men te dragen heeft in hun eigen leven.
Ja, dan komen we eigenlijk op het grote sociale onrecht dat er in Latijns-Amerika nog heerst. Hè?
Ja. Ja, iets waar dat men enorm als Europeaan voor gevoelig is, en zeker als Belg, omdat het... Er zijn veel dingen die vanzelfsprekend zijn hier in België, die dat helemaal niet zijn in Mexico. Bijvoorbeeld, denk nu aan mijn moeder die 4 prothesen heeft. Ik ken ook vrouwen op zekere leeftijd die er ook aan toe zijn voor een prothese te hebben, maar dat gewoon niet gaan krijgen, omdat ze daar geen geld voor hebben.
En wat bedoelt je dan met geen geld?
Dat wil zeggen dat zo'n ingrepen, men moet bijna zeker naar een privékliniek gaan.
Ja.
Om het nog een beetje begrijpelijk te maken. Misschien is het wel mogelijk om geopereerd te worden in Mexico, maar dat is hetzelfde als je van Roeselaar bent en die operatie moet gebeuren in Brussel.
Ja.
Dat is zo evident niet. Hè?
Nee.
Dat is iets van verschillende dagen.
Ja.
Ik maak dan ook mee met mijn schoonvader. Als er iets serieus is van onderzoek, dat gaat niet in de stad waar dat ik woon, in Tehuacán. Dat is betankt toch een stad van meer of 300.000 inwoners. Misschien met 500.000, maar het is moeilijk om betrouwbare informatie over de bevolkingsaantal te hebben. En dus naar Puebla, dat is 2 uur ervan. Dat is niet vanzelfsprekende feit. Hè?
Ja, je sprak daarnet ook zo'n prothese, de kosten daarvoor, gemakkelijk overeenkomen met...
Met de prijs van een luxe wagen, like een BMW. Dus heeft mij een vrouw verteld, want allee.
Ja, ja, ja.
En ik weet van andere vrouwen, die zouden dat moeten krijgen. Maar dan gaan ze gaan dus verder gehandicapt door het leven.
Nochtans is er in Mexico ook veel rijkdom.
Oh ja, ja. De tegenstelling tussen rijk en arm is enorm. Dus ook in de stad waar dat ik woon, is er iemand die heeft een huis, dat is een vierkante kilometer, met zwembad, met halfterrein enzovoort. En zijn werknemers, die worden weinig betaald. En die moeten ook werken tot de zaterdagmiddag. Ja, er is een enorme tegenstelling. De huidige regering kan daar niet te veel tegen doen. Want de feiten, we leven niet in een politieke dictatuur, maar wel in een economische dictatuur, waar dat de economie het overwicht geeft op alles. Dus ook op de politiek, ook op de cultuur, maar ook op de godsdienst.
We zijn in gesprek met Luc Esprit, die al vele jaren in Mexico pastoraal werk verricht. Maar ik heb vernomen, Luc, dat u de laatste jaren ook heel veel dingen doet via internet.
Dat is ook wel gebeurd op uitnodiging van een priester, die toen dat de pandemie begon mij vroeg of ik iets kon, 3 video's kon publiceren per week op een webpagina van het bisdom. En ten eerste, ik had geen Facebook, dus ik moest dus zelf een Facebookpagina aanmaken om dan te kunnen publiceren op het webpagina van het bisdom. En dus ik heb dat dan gedaan. Een aantal dingen dat ik vroeger presentieel heb gegeven, dus met mensen in parochies enzovoort, kon ik dan nog een keer geven via Facebook. En daarmee bereik je natuurlijk ook een ander publiek. En de mensen waren daar enorm dankbaar voor, wanneer dat er ook de tijd was dat de mensen niet meer naar de mis konden gaan enzovoort.
Maar het zijn voornamelijk vormende dingen, zijn dat dingen die... Dat is een filmpje, zei je, hè?
Ja,
een filmpje.
Ja, ja.
Wat gebeurt er? Wordt daar, ja. Wordt daarin gezongen in het filmpje? Wordt er,
nee, dat mag niet.
Oh, dat mag niet?
Nee, want iets dat je zelf zou geproduceerd hebben, maar een liedje van YouTube dat je erop zet, nee. Ja. Je kunt de referentie erop zetten, maar je kunt het niet laten horen. Ja, dat is een van de beperkingen van Facebook, dat weet ik. Hè? Maar kijk, Voor de pandemie was ik al begonnen met een bijdrage die te maken heeft met het zondagsevangelie.
Ja.
Maar wat is de bijdrage? De bijdrage bestaat erin van niet te vertrekken van de Bijbeltekst, maar vanuit een bepaalde ervaring die uitgediept wordt, soms met de inbreng van menswetenschappen. Dat kan bijvoorbeeld de ervaring zijn van gehandicapt te zijn, de ervaring in de vakantie, de ervaring van moedeloosheid, de ervaringen van depressie, enzovoort. Alle soorten ervaringen, die worden uitgediept en achteraf belicht door het zondagsevangelie. Dat is een van de opties dat ik genomen heb, nog met meer overtuiging, sinds dat het hoofd van de Bijbelpastoraal ook werd, hoe je dat gaat zeggen, maar werd ook seksueel misbruik vastgesteld bij hem. En dus, we kennen die persoon al lang. En dan zei hij, kijk, we moeten meer naar maar boven kijken, we moeten iets anders vinden. Ik had al vroeger altijd de indruk gehad dat men moet vertrekken vanuit ervaring. Ja. Er zijn een aantal priesters die daarin slagen, zoals de Nederlandse karmeliet Carlos Mesters, zoals een Spaanse priester José Antonio Pagola en zoals iemand die men hier in België meer kent, Anselm Grün.
Ja.
Die slagen erin om levenservaringen in verband te brengen met Bijbelse verhalen.
Ja.
En dat vind ik iets dat mij fascineert eigenlijk. Ja.
En probeert u dat dan voor ieder zondagsevangelie te doen?
Ja, ik ben begonnen in cyclus A. En nu dit jaar zit me opnieuw in cyclus A. Dat wil dus zeggen, ik heb dus de drie cyclus. Ik heb dus een commentaar over het zondagsevangelie van de drie liturgische jaren.
Ja, en telkens met dezelfde methode.
Ja.
Waar u vertrekt vanuit de ervaring.
Ja, en nu, oorspronkelijk heb ik dat gedeeld aan een aantal mensen via e-mail. Nu doe ik dat niet meer zo. Nu wordt dat ook schriftelijk gedeeld via WhatsApp. Dus dat is ook nieuws. En dat wordt ook door priesters gelezen enzovoort.
Ja.
Via Facebook publiceer ik ook nog wat anders. Namelijk, ik vind het gebed dat broeder Alois, dus die de voorganger is van de ecumenische communiteit in TZ, dat is een gebed van 2-3 zinnen. Maar ik vind dat zeer goed. En dat is iedere keer gebaseerd op een Bijbelvers.
Ja.
Met andere woorden zou kunnen zeggen dat het gebed een vrucht is van een lectio divina, van het biddend lezen van een Bijbelvers. Ik voel me daar zelf niet toe in staat. Maar ik vond het wel jammer dat dat enkel in de pagina van TZ te vinden is in het Duits, in het Frans, in het Engels en in het Chinees. En ik dacht, het Spaans is toch ook een belangrijke taal. En dus iedere dag, dus ook vandaag zal ik dat doen, vanavond, vertaal ik vanuit het Duits of vanuit het Frans naar het Spaans ook het Bijbelvers en ook een korte meditatie van Frère Roger. En dat publiceer ik iedere dag. Dat is ook vanuit overtuiging dat als de mens diep gelovig wil leven, dat men de manier moet vinden, en er zijn verschillende manieren, men moet een manier vinden om zich dagelijks geestelijk te kunnen voeden.
Ja.
En dus dat is eigenlijk ook een voorstel voor mensen die niet te veel tijd hebben. Dus dat is een meditatie van 2 zinnetjes, dan een Bijbelvers ook een paar zinnetjes en nog een keer. Ja. En dat is iedere dag. Tijdens de pandemie ben ik ook onder de indruk aangenaam verrast geweest dat men de TZ-viering begon uit te zenden via video, via YouTube.
Ja.
En ook tot op de dag van vandaag kun je iedere dag het TZ-gebed beluisteren, het avondgebed, via audio. Dus dat je kunt downloaden via de pagina van TZ. En dat is ook het gebed dat ik iedere morgen beluister. Hè? Maar natuurlijk, maar wie kan ik dat delen? Ik kan dat delen met mijn vrouw, met mijn kinderen. Maar hoe kun je dat delen met mensen die geen Duits kennen, geen Frans kennen, geen Engels kennen? Nee. En dat heeft mij op de gedachte gezet om zelf op YouTube wekelijks gebed te publiceren voor mensen die enkel Spaans sprekend zijn.
Een soort TZ-gebed ook.
Ja, met die kenmerken. Dat een TZ-liedje wordt weergegeven, gezongen, maar achteraf ook een instrumentele versie.
Ja.
Want er bestaan heel mooie instrumentele versies.
Ja. Ja.
Het voorstel heb ik niet uitgevonden. Er is op de pagina van TZ een voorstel voor een wekelijks gebed. Die aansluit bij de periode van Advent, de vaste periode, de paasperiode, de periode rond Pinksteren en dus de gewone kerkelijke periode ook. Ja. En vandaar dat ik uiteindelijk 44 video's heb gepubliceerd, maar je moet het eerder begrijpen als audio's.
Ja.
Dus het is om te beluisteren, het is niet om te zitten kijken naar het scherm op YouTube enzovoort. Het is eigenlijk de audio die telt. En dat kan gebruikt worden op verschillende manieren, om als persoonlijk gebed, ook om samen gebed te doen, samen met andere mensen. Dat is trouwens een paar dagen geleden gebeurd bij mij thuis in Mexico, dat men een van die gebeden, dat duurt een half uur tot 40 minuten, en samen met andere mensen. Doordat ecumenisch van inspiratie is, kan dat hoop ik later ook gebruikt worden om een gebed samen te hebben met mensen die niet katholiek zijn, maar wel christelijk zijn. Dus als een ecumenisch gebed.
Ja.
Dus dat heeft veel potentieel in. Dus omdat ik denk dat de toekomst van de kerk ecumenisch is. Dat wil dus zeggen, niet dat men ophoudt van katholiek te zijn, maar dat men bereid is meer en meer om samen te delen in het gebed, in het bezinnen van een bijbeltekst en ook in sociale activiteiten. Dat is niet zo de wens van de parochiepriester of van de bisschop, maar dat is wel heel duidelijk de wens van Jezus zelf.
Ja, en dan zitten we eigenlijk ook heel dicht bij de synodale weg.
Het is... Iemand die dat begrepen heeft, is heel duidelijk Paus Franciscus. Die weet dat hij in al zijn initiatieven, dus ook als hij een encycliek publiceert, maar dat is ook een samenspraak met mensen die christen zijn, maar niet katholiek. Ja? Zelf in zijn reizen blijkt er ook altijd contacten te zijn met mensen die christelijk zijn, maar niet katholiek. Je hebt dan natuurlijk nog een bredere cirkel, wat men noemt de interreligieuze dialoog. Ja. Maar dus, wat ik woon in Tehuacan, valt het wel op, als je erop let, dat er niet enkel katholieke kerken zijn, maar dat er een heleboel protestantse kerken zijn. Ja. En de sectaire dimensie, die vind je niet enkel bij hen soms terug, die vind je ook in de katholieke kerk. Zoals dat er een vriend mij zei, eigenlijk het voornaamste verschil is niet tussen mensen die katholiek zijn en die niet katholiek zijn, maar wel tussen mensen die open zijn naar anderen toe, naar God toe, naar mensen die niet katholiek zijn, die niet van onze beweging zijn. Bijvoorbeeld, ik deel veel met mensen van de Focularisbeweging, maar... En je hebt mensen die heel gesloten zijn. Dat is een van de sleutels om vele teksten uit het evangelie te begrijpen. De confrontatie tussen Jezus die open is en de fariseeën en de schriftgeleerden die gesloten mensen zijn.
Ja.
Zijn allemaal gelovige mensen, zou je kunnen zeggen. Maar het is toch een belangrijk, ook in het synodale proces, dat betekent ook openheid naar mensen die niet katholiek zijn. Die niet van onzezelfde sociale klasse zijn.
Luc, nog een laatste vraag. Binnenkort gaat u terug naar Mexico. Zijn er nog speciale projecten die die te wachten staan?
Wel, binnenkort gaan we een bijeenkomst hebben waar dat pastorale werkers, ook priesters, religieuzen, worden uitgenodigd om de Bijbel te lezen vanuit hun eigen ervaringen.
Ja.
Want het blijkt tot op de dag van vandaag dat er toch nog niet zoveel ervaring mee is. Dus als je nagaat wat dat de homilies zijn, dus de preek op de zondag is, dan blijkt dat men het moeilijk heeft om een evangelieverhaal in verband te brengen met dagelijks ervaring.
Ja.
En dat is een van de projecten. Waar ik al jaren mee bezig ben, maar dat ik nu aan een groter publiek wil delen.
En dat publiek bestaat uit, zijn dat priesters? En...
Leken, priesters, religieuzen, dat is open voor iedereen.
Ja.
Trouwens, ik zit in een equipe, een ploeg met andere mensen, waar dat we En het centrum van Mariapolis, dat is maar een uur van waar ik woon in Tebakan, we willen daar eigenlijk een bezinningscentrum van maken. Ja. Omdat er wel nood naar is. Hè. Er is,
ja. Is dat een bezinningscentrum los van een parochie?
Los van een parochie, ja. En dus we kunnen dus ook, en dat hebben we trouwens ook gedaan, ieder jaar hebben wij de gewoonte om een retraite van een stuk of 3 dagen te organiseren na de Paasweek. Dus daar komen mensen van verschillende streken van Mexico op af. Dus nu dit jaar was dat rond verschillende vormen van gebed. Hè? Dus het ene was een Bijbelse rozenkrans, andere was het stilgebed, hè? Geïnspireerd aan Frans Galix onder andere. Mijn inbreng was het ecumenisch gebed.
Ja.
En dan heb je dus ook het getijdengebed. Ja.
Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, tesoro escondido, el mensaje extraterno que encendió mi ilusión.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo al todo contigo empecé a caminar. Y han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso al paso te sigo sin mirar hacia atrás.
¡Sí, Señor!
Qué alegría yo siento cuando escucho su nombre. Ese sosiego me inunda cuando oigo tu voz. De emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. ¡Ay!
Señor, has venido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has venido conmigo.
Dank je, Luc, voor je getuigenis. We zijn blij dat we jou hebben mogen leren kennen. Dank je voor je inspiratie. En misschien zijn er hier en daar wel luisteraars die het voorbeeld van de Mexicanen willen volgen, als ze binnenkort hun geliefden herdenken die overleden zijn. Toeval wil dat het dit jaar precies 500 jaar geleden is dat wij vanuit Vlaanderen een van onze eerste missionarissen uitzonden. Hij zette in 1523 voet aan de grond, uitgerekend in Mexico. Het was Pieter van der Moeren uit Gerardsbergen. een Franciscaan die bekend werd onder zijn Spaanse naam Pedro de Gante. 50 jaar lang, tot aan zijn dood in 1572, werkte hij er als missionaris. Hij stichtte er onder andere de school van San José de los Naturales, de eerste Europese school op het Amerikaanse continent. Ter gelegenheid van Missiezondag zal de bisschop van Gent, Lode van Hecke, in zijn homilie naar hem verwijzen. En zo komen we vanuit Mexico, via Pedro de Gante en de homilie van bisschop Lode van Hecke, opnieuw uit bij de missiemaand. Oktober is een bijzondere maand voor de katholieke kerk. Overal in de wereld, in elk bisdom, in elk decanaat, in elke pastorale eenheid, in elke parochie, weerklinkt de oproep van de paus om stil te staan bij het verhaal van de Emmausgangers. De twee leerlingen waren ontgoocheld, hopeloos en verward. Maar hun ontmoeting met Christus in het woord en in het breken van het brood wakkerde in hen het enthousiaste verlangen aan om opnieuw op weg te gaan naar Jeruzalem en te verkondigen dat de Heer werkelijk was opgestaan. Door dezelfde weg van de Emmausgangers te gaan, zal ook in ons het verlangen aangewakkerd worden om met vreugde te verkondigen dat Jezus leeft. Zo werken we mee aan de verspreiding van het evangelie. Dat doen we ook heel concreet door te delen van wat we kunnen missen. Dit jaar steunen we met Missio België in het bijzonder een aantal projecten in Kameroen. Maar bedenk dat ook de mensen in Kameroen tijdens de missiemaand geld inzamelen. Dat maakt Missio uniek. Iedereen geeft. De giften van over heel de wereld worden verzameld en nadien verdeeld al naar gelang de noden. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot volgende maand.
Like they did, just to hear the Savior teach
from out of the Scripture,
from the beginning to the